onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 91 en daarvan het eerste vers: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Wij noemden u het eerste van Psalm 91. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 35 en daarvan het eerste vers: Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wij noemden u eerst de heilige wet en daarna Psalm 35 vers 1. En daarna zal de schriftlezing plaatsvinden, en wel uit 2 Kronieken 14. We luisteren dus naar de wet, wij zingen 35 vers 1 en daarna 2 Kronieken 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij in dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Abia met zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad Davids. En zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. En in zijn dagen was het land 10 jaren stil. En Asa deed dat goed en recht was in de ogen des Heeren zijn Gods. Want hij nam de altaren der vreemden en de hoogte weg. En brak de opgerichte beelden en hield de bos af. En hij zeide tot Juda dat zij den Heere, de God hunne vaderen, zoeken, dat zij de wet en het gebod doen zouden. En nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogte en de zonnebeelden, en het koninkrijk was voor hem stil. Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda, want het land was stil en er was geen oorlog in die jaren tegen hem, terwijl de Heer hem rust gaf. Want hij zeide tot Juda: laat ons deze steden bouwen en muren trekken en torens, deuren en grendelen, terwijl het land nog is voor ons aangezicht. Want we hebben den Heer onze God gezocht Wij hebben hem gezocht en hij heeft ons rondomheen rust gegeven. Zo bouwden zij en hadden voorspoed. Asa nu had een heer van 300.000 uit Juda, ronduit zijn spies dragende. En 280.000 uit Benjamin, het schild dragende en de boog spannende. Al deze waren kloeke helden. En Sera de Moor kwam tegen hen uit met een heer van 1000 × 1000 en 300 wagens. En hij kwam tot Haresa toe. Toen toog Asa tegen hem uit. En ze stelden slagorde in het dal Sefatja bij Haresa. En Asa riep tot de Heere zijne God en zeide: Heere, is het niet bij u te helpen? Niets bij u te helpen? Het zij de Almachtige, het zij de Krachteloze. Help ons, o Heere, onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen, tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. En de Heere plaagde de Mooren voor Asa en Juda. En de Mooren vloden. Asa nu en het volk dat met hem was, jaagden hen na tot Gerar toe. Zo vielen er van de Mooren dat er voor hen geen hervatting was. Want ze waren verbroken voor hun Heere en voor zijn leger. En ze droegen zeer veel roof ervan. En ze sloegen alle steden rondom Gerar. Want de verschrikking des Heeren was over hen. En zij beroofden al de steden, omdat veel roof in dezelfde was. En ze sloegen ook de tenten van het vee en voerden weg schapen in menigte en kemels en kwamen weder te Jeruzalem.
De tekst voor de prediking vormt het voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees een paar teksten als kern nog een keer voor. 2 Kronieken 14 vers 2. En Asa deed wat goed en wat recht was in de ogen des Heeren zijn Gods. En vers 4, en hij zeide tot Juda dat zij de Heere, de God en hun vaderen zoeken en dat zij de wet en het gebod doen zouden. En vers 11, en Asa riep tot de Heere zijn God en zei de Heere, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere onze God. Want wij steunen op u en in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. Dan willen wij voorbeden doen. Ernstige sterfgevallen in de achterliggende week, die ook reeds begraven zijn, en dan zie je dat de dood niet op vakantie gaat, gemeente. Dat is allereerst in de familie J. Verhoeven van der Zalm, waar een zwager plotseling is overleden van 52 jaar. En dan denken we ook aan Jorine Lauwerussen, van wie een zwager ook overleden is, Kees Dam. 51 jaar, die is ook gisteren begraven. En dan willen we ook denken aan de familie de Romp. Helaas is dat vorige week vergeten, maar dat kunnen we alsnog doen. Bijzondere rouwdienst was het afgelopen week. Echt een koningskind mocht begraven worden met die woorden: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. We willen die familie ook gedenken in onze voorbeden. En dan willen wij bidden ook voor broeder W. Groeneboom, die ook al meer en meer achteruit gaat. Zuster Gerielle Ruysen, met wie het iets beter gaat, maar nog steeds verbonden is aan het Erasmus ziekenhuis. Zuster Yvonne de Jong, die de komende week thuis mag komen. En Hester Verbaas. Dankzegging willen we doen dat in het gezin van Ewart en Jaline Bor Molenaar een gezonde dochter is geboren. En dat ook zuster van Wijk Smit weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heere gemeenschappelijk gebed. Heere, we zijn allen toonbeelden van uw langmoedigheid. als wij tot u naderen in het gebed. Dan past het ons uw naam te erkennen voor uw goedheid, voor uw sparende trouw, dat wij allen nog mogen zijn in het liefelijke heden der genade, in de welaangename tijd, want dat is de tijd tussen de wieg en tussen het graf. Dat is de tijd die gij ons gunt, opdat wij u de Heere zouden gaan zoeken. Maar we zijn u kwijtgeraakt door onze diepe val in Adam. We zijn er niet van bewust wat dat betekent. Van nature dan zijn wij dood in zonde en in misdaden. En voelen wij de diepe staat van onze verlorenheid niet. En daarom is het zo nodig dat uw Heilige Geest ons daaraan ontdekt. Want anders dan zullen wij altijd proberen vanuit het gebroken werkverbond ons vroom te maken, ons klaar te maken voor de hemel. Maar wij smeken van u of gij dat af wil snijden. Opdat wij gaan zien dat wij opgenomen moeten worden in het genadeverbond. Niet alleen uitwendig, waarvan wij een teken dragen, en dat is ook niet niks, dat belijden wij voor uw aangezicht. U hebt ons dat toegezegd, o Heere, maar dat is niet genoeg. We zullen wederom geboren moeten worden en dat waarachtige geloof ontvangen, opdat wij werkelijk gaan zien dat we alleen in de weg van het genadeverbond weer in een herstelde verhouding met u gebracht kunnen worden. En dat alleen door de Zoon, uw eeuwige liefde, door zijn dierbaar bloed. En wij smeken van u of gij dat wilt uitwerken in ons aller leven, voor het eerst of bij vernieuwing en steeds dieper, opdat gij, o Heere, steeds meer en meer waarde voor onze ziel gaat krijgen. En dat we leren wat het is om door het geloof alleen op de verdiensten van Christus te steunen. En Heere, dan smeken we u of gij ons wilt helpen bij de bediening van uw heilig woord. Wilt gij opening geven van het woord door de zalving van de Heilige Geest ons niet te onthouden. Maar ook bij het luisteren. Een deel van de gemeente is er niet, ze is op vakantie. En we dragen ze aan u op, of gij ze wilt sparen en dragen, dat er geen ongelukken zullen gebeuren. Maar bovenal, of zij ook deze dag onder het woord mogen verkeren en een zegen mogen ontvangen. En wij die thuis zijn, hier in de kerk of meeluisteren, ook een zegen wilt geven. En Heere, dan is er ook veel gebeurd. We hebben het net allemaal genoemd. We dragen de rouwdragende families aan u op. We bidden u voor de familie Verhoeven van der Zalm. Onze gedachten gaan uit naar Paulien, die nu weduwe geworden is met haar kinderen. O Heere, wilt gij u toch over haar en haar kinderen ontfermen. En dat zij toch mag ontvangen wat u aan alle weduwen wilt schenken. Dat gij een man der weduwe wilt zijn voor haar. En dat gij haar wilt ondersteunen met haar kinderen en haar troosten wil. En dat bidden we ook voor de zus van Jorine Laurissen. Die ook weduwe geworden is na een lange weg van moeite en van verdriet. Van een tijd van een heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. Moest toch Kees Dam ook het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En Heere, wij bidden u ook voor zijn vrouw en kinderen, of gij ook haar wilt ondersteunen en de familie wilt troosten. In het bijzonder ook bidden we voor Jorine. Of gij haar ook wilt troosten, gij kent ook haar omstandigheden. O, dat zij ook mag ervaren dat gij haar wilt bezoeken met uw heil. En gedenk dan ook de familie de Romf. We mochten ook er getuigen van zijn, hoe hij een koninklijke begrafenis mocht ontvangen. Menigmaal heeft hij ook het woord bediend in ons midden. En wij bidden u, geef toch, dat de gedachte aan de rechtvaardige ook voor ons tot zegen mag zijn. En wij dragen ook zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen aan u op, of gij hen ook wilt sterken en ondersteunen als de lege plaats op hen afkomt, en dat ook de genade van hun vader hun deelachtig mag worden. Heere, zo bidden we u voor onze zieken. Denk aan onze broeder Groeneboom met zijn vrouw en kinderen. U weet ook wat het voor hen betekent nu er zo'n neergang te merken is. En wij bidden u, wilt gij hem toch genade geven, opdat hij het toch nog voor het naderen van de dood volkomen uitkomst mag ontvangen, hoewel hij nog niet op sterven ligt. Heere, geef toch opening in het gebed ook voor hem. En geef geloof in de levende God. En we dragen ook zuster Ruysen aan u op. En u weet ook hoe zij zich voelt. Wilt u haar toch sterker maken, als ze langzaam toch heen moet leven, dat zij weer verder moet en zelfstandig verder haar kind en man moet verzorgen. Dat zij dan toch mag ervaren dat gij voor haar zorgt. En dat bidden we u ook voor zuster de Jong. U weet dat ze er ook weer tegenop ziet om naar huis te komen. Maar Heere, geef dat ze mag ervaren. Het is Israëls God die krachten heeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Dat ze daarop mag steunen. We danken u ervoor dat ze toch weer thuis mag komen. En dat het haar enigszins ook goed heeft gedaan. We bidden u ook voor Esther Verbaas. Heere, wilt u met haar zijn, dat ze toch ook mag ervaren dat er maar één schuilplaats is, samen ook met haar ouders en het gezin. Wat we net gezongen hebben met elkaar. En wilt ge toch hen in die schuilplaats een plaats geven. Zo is er ook blijdschap in de gemeente, in het gezin van Ewart en Jaline, is opnieuw weer een kind geboren. Alles mag goed zijn. Geef dat ze er stil en verwonderd onder mogen zijn, maar bovenal ook verslagen van hart, opdat ze u de Heere erin mogen erkennen. En dat ze ook de gezondheid en de vele jaren mogen ontvangen om getuigen van hun kinderen te zijn, maar bovenal geef ze de vrezen des Heeren. Zo danken wij u ervoor dat ook zuster Van Wijk als door een wonder weer thuis mag zijn. Daar zijn we blij mee. En wij bidden u of gij haar weer nieuwe krachten wil geven. Want u weet hoe zwak zij is. Maar bovenal dat deze weg ook geheiligd mag worden aan haar hart. Opdat ze mag proeven en smaken dat gij nog langmoedig bent geweest in haar leven. Heere, en dit alles bidden wij u in de vergeving van al onze ongerechtigheden, alleen om Christus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 46 en daarvan de versen 1, 3 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Er zijn 3 rondgangen terwijl we zingen Psalm 46 vers 1, 3 en 6. zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 3. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het vierde vers van Psalm 3 na het amen van de prediking. We willen dus drie preken houden, als de Heer het ons geeft, over Asa. En je zou kunnen zeggen, Asa is een koning die de reformatie heeft bevorderd in het tweestammenrijk. Reformatiegemeente hebben wij altijd weer nodig. Reformatie begint bij jezelf. Begint altijd heel persoonlijk in het hart. Als de Heilige Geest gaat werken in het leven van een arm en een verloren zondaar, dan komt er een reformatie op gang in zijn eigen persoonlijk leven. Dan gaat een mens ook daadwerkelijk breken met de zonde en de Heere vrezen en dienen. Maar dat heeft ook altijd een uitstraling naar buiten toe. Als vader in je gezin, als moeder ten opzichte van je kinderen, maar ook in de omgeving waarin je verkeert, in de familiekring, in de collega-kring. Maar ook wanneer je een bepaalde functie hebt met verantwoordelijkheden, zeker als je leidinggevende functie hebt, dan heb je een verantwoordelijkheid toe naar degene die onder je staan, om ook te reformeren, niet in eigen kracht, niet op de manier zoals Jehu dat deed, maar vanuit dat beginsel, vanuit het hart. En dat zien wij ook bij Asa gebeuren, de koning van Juda. De koningen van Israël en van Juda, dat waren theocratische koningen. Dat heeft te maken met de godsregering. Zij moesten dat uitstralen, dat God regeert over ons aller leven. In de tweede plaats waren het ook typen. Ze moesten een type zijn van de grote koning die tot hen zou komen in zere naam, namelijk van de Heere Jezus. Sommige koningen waren juist het antitype van de Heere Jezus, het tegenovergestelde. Want wij weten dat er vele goddeloze koningen waren. En dat je dan moet zeggen, zoals die koning is geweest, zo zal straks de koning der koningen niet zijn. Maar van Asa kunnen we toch zeggen dat hij zeker in de eerste lange tijd van zijn regering het type is geweest van de grote koning Israëls. En we schrijven dan boven de prediking Asa, de koning van Juda. En in de eerste preek willen we dan luisteren naar een drietal gedachten. Allereerst naar zijn vroomheid. Ten tweede zijn beproeving. En ten derde zijn gebed. Dus Asa, de koning van Juda. Wij staan stil bij zijn vroomheid, bij zijn beproeving en bij zijn gebed. Gemeente, Asa is de derde koning van het tweestammenrijk. De eerste koning, dat was Rehabeam, de zoon van Salomo. U weet, er is een verdrietige scheuring gekomen. Het Israël is verdeeld in het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En Rehabeam, de eerste koning, en Abia, de vader van Asa, de tweede koning van het tweestammenrijk, beide goddeloze koningen. Dus Asa heeft niet echt een godvrezende opvoeding gehad. Daar mogen we direct wel de vinger bij zetten. De Heere is een God van het verbond. Hij werkt van geslacht tot geslacht, maar er kan inderdaad een schakel tussenkomen, of twee schakels in dit geval, dat je zegt, O, wat is het toch donker geworden in het nageslacht van David. Maar dan zie je de trouw van de Heere. Want wij lezen in vers 2. En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des Heeren zijns Gods. Zo staat er het met nadruk erbij. Zijns Gods. En in 1 Koningen 15 vers 11. Daar wordt aan toegevoegd. En Asa deed wat recht was in de ogen des Heeren gelijk zijn vader David. En David, dat was een man naar Gods hart. Dat zegt meer van het hart van God trouwens dan het hart van David, hoor. Dat heeft alles te maken met dat zo'n iemand al van eeuwigheid in het hart van God verankerd ligt. In die eeuwige verkiezende liefde. En dat gold ook van Asa. En wij lezen dan de openbaring van het nieuwe leven met deze woorden. En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des Heeren. En dat is voor hem ook de maatstaf. Is dat ook voor u de maatstaf? Voor jou in deze vakantietijd ook. Maar niet alleen in de vakantietijd, maar het hele leven. Op je slaapkamer, terwijl je op je mobieltje zit te kijken, terwijl je aan het luisteren bent naar muziek, terwijl je aan het spreken bent met je naaste of over je naaste, dat de ogen des Heeren eigenlijk mijn norm bepaalt. Dat ik telkens mij bedenk, hoe kijkt God naar mij? Dat is de vrucht van het nieuwe leven. Dat is de tere vreze des Heeren, dat iemand ook echt zich bewust gaat worden dat de Heere al zijn gangen telkens nagaat. En dat mag dan toch ook? Ja toch, als je echt de liefde Gods in je hart hebt gekregen, dan begeer je toch niet anders dat je zegt, ja Heere, kijkt u er maar in en kijkt u er maar naar. En zo begeerde Asa dan ook niet anders dan de verbondsgod, de Heere in alles te gehoorzamen en in zijn wegen te wandelen. Asa begeerde niet anders dan dat hij de gunst van de Heere zou mogen proeven en smaken in zijn leven. En daarom voegt de schrijver er ook bij dat in zijn dagen het land 10 jaar stil was. En dat betekent, jongens en meisjes, dat er vrede was in het tweestammenrijk. Geen buitenlandse vijanden die de grenzen bedreigden, maar ook intern was er een eenheid in het tweestammenrijk. Daar heb je die uitstraling van de vreze des Heeren van deze koning Asa. En hij maakt gebruik van die gelegenheid, daar kom ik straks nog wel even op terug, door sterke vestingsteden te maken, maar vooral ook om de zuivere godsdienst te herstellen. Hij zet dus een reformatie in. Die verantwoordelijkheid heeft hij ook, omdat hij een leidinggevende positie heeft. Daar moeten we ook over nadenken. De dominee in de eerste plaats, dat hij ook aanzet tot reformatie, maar ook de kerkraad, de ouderlingen, als ze op huisbezoek komen, dat ze de vrijmoedigheid mogen krijgen om daar de vinger bij te leggen. En de vaders in het bijzonder, om een kerkje in de kerk te zijn, de moeders zeker, de leerkrachten in ons midden. Maar ieder ook op zijn eigen plaats en in zijn eigen persoonlijk leven. En dat heeft Asa heel goed begrepen, geliefden. Want dat lezen we in Gods woord in vers 3. Dan lezen wij de aanvang en hij nam de altaren der vreemden weg. Wat waren dat voor mensen, die vreemden? Dat waren de heidenen. Hoe waren die binnengekomen? Nou, dan moeten we helaas terug bij Salomo. Wij weten dat Salomo vele vrouwen had en trouwde met heidense vrouwen. En op die manier heeft Salomo hoogluidend toegelaten dat er hier en daar tempels oprezen voor heidense afgoden. En die tempels die stonden er nog steeds, gelieden. Die altaren waar die heidense afgoden werden aangebeden. Die moeten opgeruimd worden, zegt koning Asa. Dat is een verleiding voor het volk om het volk te laten afhoereren. Want zo wordt dat genoemd. Geestelijke hoererij, gemeente. En hij heeft dan ook al die altaren vernietigd. Zodat het volk erdoor aangespoord werd om terug te keren tot de Heere. Heb u dat ook gedaan, dominee, ouderling, en dat hele rijtje wat ik net noemde, dat je zegt bepaalde dingen, die moesten echt opgeruimd worden in mijn leven, omdat het een sta in de weg is om terug te keren tot de Heere en zijn dienst. Het tweede, dat is de hoogten. Dat waren de altaren van vroeger. Voordat er een tempel was, waren er hier en daar plaatsen, altaren, waar de Heere aangebeden werd. En dat werd ook toegelaten door de Heere. Maar de Heer had nadrukkelijk gezegd, als er straks één plaats zal zijn in het land, dan moeten jullie daar naartoe gaan en dan moeten jullie daar offeren. En dat was de Jeruzalem. Dat was de tempel. Maar wat deed het volk? Ze hebben de hoogte niet weggenomen. En daardoor kregen die hoogten naast de tempel een apart plaatsje. Eigenwillige godsdienst noemen wij dat. Ja, maar daar hebben we het vroeger zo goed gehad. Ja, maar als de Heere nadrukkelijk verbiedt dat die ook weggedaan moeten worden, dan vraagt dat gehoorzaamheid. Een eigenzinnige manier van denken. Maar wij lezen in 1 Koningen 14 vers 14 dat Asa dat niet voor elkaar kreeg. Meestal is dat ook veel hardnekkiger. Een eigenwillige godsdienst waar misschien mensen wel van zeggen, ja, zo deed mijn opa het ook altijd al. En mijn vader heeft dat ook overgenomen. En daarom doen wij dat nu ook. Maar is dat dan bij ons? Het gaat erom dat ze terugkeren naar de zuivere dienst, de zuivere waarheid van Gods woord. Het derde, dat is dat hij de bossen afbreekt met de opgerichte beelden. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk het woordje Asherah-palen. Nou, dat moet je je dan zo voorstellen, jongens en meisjes, dat in de dagen dat die heidenen een tempel hadden, gingen ze bij de tempel een bos planten. En die bomen die werden dan speciaal ook afgezonderd om te aanbidden, bijgeloof daar te beoefenen, magische krachten aan te ontlenen. Asherah-palen werden ze genoemd, van de godin Asherah. En die werden ook allemaal uitgehouwen. Die waren opgericht in de dagen van Rehabiam. Ja, en wat dan? Misschien hebt u dat ook wel gedaan in uw leven, opruiming gehouden. Maar wat dan? Ja, dan kan er een enorme stilte ontstaan, nietwaar? En dan kan er een enorme leegte ontstaan. Is dat bekering? Is dat echt al een complete reformatie? En dat was Asa zich heel goed bewust en daarom lezen wij ook in onze tekst. En hij zeide tot Juda dat zij de Heere, de God hunner vaderen zoeken. En dat zij de wet en het gebod doen zouden. Dus dat opruimen, dat gaat gepaard met een oproep. Een oproep tot bekering. Om de God hunner vaderen te gaan zoeken. En naar de wet en het gebod te leven. Dus hij roept op om weer te beginnen aan de dienst van de Heere, die lange tijd was verzaakt. Leegstand is namelijk heel gevaarlijk. Wij kennen die gelijkenis die de Heere Jezus zelf verteld heeft in Lucas 11 vers 24 tot en met 27. Van dat huis dat met bezemen wordt gekeerd. Echt opruiming. Zodat als de ouderlingen het jaar daarna weer terugkomen op huisbezoek en zeggen, hé, wat is hier toch gebeurd? De boekenkast is veranderd, de televisie is weg, bepaalde lectuur wordt niet meer gezien in de krantenbak. En ja, we horen dat de mensen ook door de week naar de kerk gaan. Maar als het nou alleen maar godsdienst is, dan is er sprake van leegstand. Kijk, en dan komt er iemand terug. En dan zegt die gelijkenis en die keert met 7 duivelen terug. Voel je wat ik bedoel? Misschien dat u zegt, ja dominee, dat is bij mij nou ook de kwaal waar het op vast zit. Dat ik echt wel onder een bepaalde indruk opruiming heb gehouden in mijn leven. En dat ik ook wel probeer om wat godsdienstige activiteiten te doen. Bidden, lezen, extra naar de kerk gaan, maar het blijft leeg. Dat is een gevaarlijke toestand. Want de duivel zal zeker terugkomen om dan die leegstand op te vullen. En dan wordt de situatie nog erger dan dat ze daarvoor was. Dat denkt u misschien niet, dat komt omdat wij opkomen uit het werkverbond. Dan denken wij al heel gauw, ja, maar dat is in ieder geval dan beter dan als vroeger. Maar het gaat erom dat de Heere in je leven komt. Kijk, en daartoe roept ook Asa op om de God hunner vaderen te zoeken. En jongens en meisjes, als dat in de Bijbel staat, dan zegt de Heere dat niet zomaar. Dan zegt de Heere dat als een belofte, dat hij dus te vinden is. Je zou gewoon voor de aardigheid eens dat moeten doen. Dat je het woordje zoeken googelt en dat je dan de Bijbel erbij schrijft. En dan moet je eens opletten hoe vaak dat in de Bijbel staat dat de Heere oproept om hem te zoeken. En dat woord dat betekent hier vooral in de weg van het gebed. Zijn aangezicht te zoeken en te zeggen, Heere, nou heb ik wel opruiming gehouden in mijn leven en ik gevoel ook dat dat moet. Dat het woord van God beslag heeft gelegd in mijn leven. Maar er is zo'n leegte in mijn hart. Zou u in mijn leven willen komen? En dan leg je je vinger maar bij dat woord. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. En wie mij zoekt, die zal mij vinden. Leg je vinger er dan maar bij en wacht dan op de Heere dat hij komt. En hoop op de Heere dat hij komt, geliefde. Want we hebben dat nodig, gemeente, dat er wat voor in de plaats komt. Dat dat leven ervoor in de plaats komt. Ja, Asa die roept daartoe op. En hij nam weg uit alle steden van Juda, de hoogten en de zonnebeelden, de reukaltaren die toegewijd waren aan Baal. En er was vrede. Het koninkrijk was stil. De gunst van de Heere was duidelijk te proeven en te smaken, een ongestoorde vrede. Gemeente, wanneer we niet wandelen in de wegen des Heeren, dan kunnen we geen rust verwachten. En daarom is het ook belangrijk dat je let op bestraffingen in je leven. Als er wat gebeurt in je leven, dat je zegt, waartoe heeft de Heere dit nu gedaan in mijn leven? Als er een ziekte komt. Of iets anders. Dat doet de Heere opdat je tot bekering zou komen. Er was vrede in het tijd dat Asa koning was, de eerste 10 jaar. Maar op die vrede komt een beproeving. Onze tweede gedachte zijn beproeving. Ze zeggen wel eens dat de beste tijd om je voor te bereiden op oorlog en op strijd de vredestijd is. En dat had Asa ook goed door. Er staat in vers 6, er was geen oorlog tegen hem, terwijl de Heere rust gaf. Tegen hem. En dat zie je dikwijls, er een kind des Heeren in een gezin is. Of een kind des Heeren in een familiekring. Of in een gemeente, of meerdere kinderen Gods. Dat de Heere dan zijn zegen daaraan verbindt. Of op een bedrijf werkt. Echt waar hoor, dat is de praktijk. En er was geen oorlog tegen hem. Wat ging Asa dan doen? Ging hij dan zeggen, een lekker rustig leventje? Ging hij met de armen over elkaar zitten? Nee, gemeente. Hij ging hard aan het werk. Wij lezen. Want zeide hij tot Juda, laat ons deze steden bouwen en muren daarom trekken en torens en deuren en grendelen, terwijl het land nog is voor ons aangezicht, want wij hebben de Heere onze God gezocht en wij hebben gezocht en hij heeft ons rondom rust gegeven, zo bouwden zij en hadden voorspoed. Juist in vredestijd gaat hij aan de zuidgrens van Juda sterke vestingsteden bouwen. En dat doet hij door het geloof. En gemeente, geestelijk is dat niet anders. Wanneer de Heere in iemands leven komt en de eerste tijd breekt aan als de tijd der liefde, dan wil de Heere wel eens een poosje vrede geven. Omdat het geestelijke leven dan nog zo ongeoefend is, kan die ziel ook weinig aan, weinig strijd. Liggen ze ook vaak dikwijls heel snel ergens van overhoop. En werpen ze datgene weg wat de Heere in hun leven heeft gewerkt. Zijn ze dikwijls heel gauw bedroefd of in het donker. Omdat ze ongeoefend zijn in het geestelijke leven. Maar mogen ze juist ook in die tijd proeven en smaken dat de Heere hen beschermt. Dat de Heere hen toch weer opricht. En dat de Heere toch weer spreekt tot hun ziel. Dat de Heere hen als het ware voedt en sterkt en liefelijk leidt. Maar geliefde gemeente, toch zullen ze op een bepaald moment wel geplaatst worden voor een zwaardere beproeving in hun leven. Een zwaardere strijd in hun leven. Dat is de gang die de Heere houdt met zijn volk en kinderen. Maar daarvoor is het van belang dat zij onderwijs ontvangen. En dat zij geestelijk toegerust worden met de geestelijke wapenrusting Gods. Je ziet dat zo treffend geïllustreerd in de christenreis van John Bunyan. Als christen door de poort op de smalle weg terechtgekomen is, dan leidt hem de weg naar huisuitlegger. En dan krijgt hij daar kostelijk onderwijs. En als hij dan huisuitlegger verlaat, wordt hij meegenomen in de wapenkamer Gods. En daar ontvangt hij dan de geestelijke wapenrusting Gods. En wordt hem toegezegd dat hij daar gebruik van zal maken ter zijner tijd als de strijd op hem af zal komen. Daarom roept Paulus ook op, doet dan aan de gehele wapenrusting Gods. Kijk, en zo moeten we eigenlijk ook datgene zien wat Asa doet als hij sterke vestingsteden bouwt. Dat doet hij niet vanuit een stuk activisme, maar dat doet hij vanuit het geloof, steunend op zijn God. De Heere zijn God. En kijk, en dat is ook geestelijk zo. Dat de Heere dan ook zegt in zijn woord, staat dan. Aangedaan hebbende de gehele wapenrusting Gods, want wij hebben de strijd niet alleen tegen vlees en bloed. Dat betekent tegen mensen die als instrumenten gebruikt worden, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de duivel. Die dat een kind des Heren niet gunt. Dat de Heer hem beschermt. Dat hij in de schuilplaats des Allerhoogsten terechtgekomen is. En daarom zal hij vroeg of laat ook terugkomen. Daar waar gelukkig geen leegstand is gebleven. Maar dat hij ziet, de Heer is in het leven gekomen. Maar dan zal hij alles eraan doen om die ziel te bestrijden. En daarom doet aan de gordel der waarheid, zegt Paulus. Wat is dat? Dat is de gordel van de oprechtheid. Die alles bij elkaar bindt. De gordel van het woord van God. Datgene wat de Heer geeft aan geestelijke wapens. En het borstwapen der gerechtigheid. Dat is hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Niet steunen op iets van jezelf. Dat is een borstwapen. Vlak voor je hart. Maar ook de rechte levenswandel. En doet aan de schoenen van het evangelie. Dat betekent dat je de vrijmoedigheid van de Heilige Geest krijgt om telkens nee te zeggen. Dat is een sterk wapen. Dat heeft niks te maken met je karakter. Want iemand die ook wat verlegen van karakter is, die kan toch de vrijmoedigheid van de Heilige Geest ontvangen om te staan in de strijd. En bovenal dat schild des geloofs, waarmee je die vurige pijlen van Satan kunt afketsen. En de helm der zaligheid. En wat is dat ook van belang, juist ook in deze vakantietijd, gemeente. Dat wij bedenken de dingen die boven zijn. En niet die van beneden zijn. De helm der zaligheid. En dan vooral het zwaard van het woord Gods. Kijk, en Asa die is zich dat bewust geweest. Die is zich voorbereid op die strijd. Wij lezen in onze tekst dat hij een groot leger in paraatheid heeft gebracht. 300.000 soldaten uit Juda en 280.000 soldaten uit Benjamin. Asa weet zijn verantwoordelijkheid. Asa is erop bedacht dat de strijd vroeg of laat een keer zal komen. Hij kent het leven der heiligen. Hij weet dat Gods kerk staat in de strijd des geloofs. Maar dat die geestelijke wapenrusting ingeolied moet worden. Telkens ingeolied. Waarmee? Met het gebedsleven. Zoals Paulus ook zegt bij die geestelijke wapenrusting. Als hij die wapens aangereikt heeft, dan zegt hij met alle bidding en smeking, biddende ten allen tijden in de geest, tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Want luister maar, jongens en meisjes. Er komt een heel groot leger op Juda af. En met gezwinde spoed houden ze een strooptocht door heel de omgeving. Het is Zera de Moren. En wij lezen in onze tekst dat ze een leger hebben van 1000 x 1000. Dus dat is 1 miljoen soldaten. Dat is 2 keer zo groot als het leger van Asa. En zij dringen door tot Maresa. Dat is nog maar 35 kilometer verwijderd van Jeruzalem. En dat is een hele zware beproeving, gemeente. Zera de Moor, waarschijnlijk uit Ethiopië. Zwarte mannen, van top tot teen bewapend, met 300 krijgswagens. Wij zouden zeggen met 300 tanks. Een enorme overmacht. En zult u dat onthouden? dat dat ook dikwijls in de strijd des geloofs ook gebeurt. Wat, dominee? Dat de Heer in de weg van zijn voorzienigheid een beproeving op je af laat komen, waarvan je dan zegt, oh, wat is dit? Wat gebeurt hier? Een beproeving die ogenschijnlijk zo zwaar is en zo sterk lijkt, dat je zegt, ach, die beproeving die gaat mijn krachten ten eenenmale te boven. Waarom doet de Heer dat? Dat doet de Heer om het geloof te gaan oefenen. Dat nog zo ongeoefend is in de strijd. Hoewel de wapenrusting aangenomen is. Hoewel Asa de steden versterkt heeft en een goed geoefend leger heeft. Komt het er nu op aan in welke weg hij nu gaat overwinnen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, bij zijn gebed. Want wat doet Asa? We lezen dat in vers 11. En Asa riep tot de Heere zijn God. We hebben het dat al eerder benadrukt. Maar ik denk dat het nu tijd wordt om daar even bij stil te staan. Dat dat hier zo staat. Wat is dat dan een kostelijk woord? Hij riep tot de Heere zijn God. Allereerst Heer, dat is die drie-enige verbond Jehovah. Daar riep hij naar. Dat is de Vader die zondaren verkiest. En dat is de Zoon die zondaren verlost. En dat is de Heilige Geest die zondaren heiligt. Die drie-enige verbond Jehovah, de getrouwe Heer, die een verbond is aangegaan met zijn volk en ook daarom met Asa persoonlijk. Hij riep tot de Heere zijn God. En als je zo tot de Heere mag roepen door genade, dan komt er een pleitend bidden. Dan komt er een steunen op het woord van God. Dan zeg je, Heere, u bent toch een waarmaker van uw woord. Verlos ons van deze sterke overmacht, o Heere. U bent toch mijn God. Tot de Heere zijn God, gemeente. En dat wil zeggen dat de Heere zich dus aan hem heeft weggeschonken. Want God is mijn God niet, gemeente. Ja, wel kracht en schepping, dan blijft hij je God. En dan zal hij je daarop aanspreken. Waarom je hem dan niet gediend hebt. En ook wel krachtens verbond uitwendig. Maar toch niet wezenlijk. Echt. Dat gebeurt alleen wanneer een zondaar wederom geboren wordt. Dat dat Godswerk plaatsvindt in je hart. En dat hij zichzelf in Christus aan een arm en een verloren zondaar wegschenkt. Je zou ook kunnen zeggen dat hij God weer terugkrijgt. Daar is een weg. Daar ga ik nu niet op in. Omdat het hier vooral gaat om de wijze waarop Asa bidt. Asa steunt je nu op de Heere zijn God. Zoals misschien een kind des Heeren wel eens tegen u gezegd hebt toen die beproeving op u afkwam. Nu zal blijken wie de Heere voor je is in deze moeilijke strijd, in deze moeilijke weg. En nu zal blijken wat geloven is. Geloven is uiteindelijk niet steunen op iets van jezelf, maar steunen op de Heere zijn God. En dan gaat Asa een wapen inzetten. Ja, jongens en meisjes, niet allereerst die 580 soldaten die geoefend zijn. En niet de wapens die hij klaar heeft staan in die vestingsteden. Maar hij gaat het wapen gebruiken, kijk naar mijn handen, van het gebed. Hij gaat de hemel als het ware bestormen met het gebed. Het gebed des geloofs, gemeente, zal zeker verhoord worden. En dan zal de Heere verlossing geven. Ja, maar dan hoef je toch niet te bidden. Als de Heere toch zijn volk zal verlossen. En toch behaagt het de Heere om het in die weg te doen. Dat zegt onze catechismus ook zo kostelijk. Als er staat bij dat antwoord van de catechismus, waarom is het de christen van nodig om te bidden dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen degene geeft die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarvoor bidden en daarvoor danken. En kom, laten we dan eens luisteren naar dat gebed. Het heeft de Heere behaagd, gemeente, dat gebed hier op te laten tekenen. Kom dan, luister eens mee. Heere, zo zegt hij eerbiedig, jongens en meisjes. Belangrijk als je gaat bidden. Het is niets bij u te helpen. Hoor je dat, hulpeloze in ons midden? Bedroefde en aangevochtene in ons midden? Het is niets bij u te helpen. Het zij de machteloze. Het zij de machtige. Het zij de krachteloze. Wat spreekt Asa hier uit? Dat God vrijmachtig is. Dat God overal boven staat. Hoor je dat? U die het niet meer ziet zitten. Die zegt, hoe moet het toch, dominee? Ik weet het niet meer. Hij staat er boven. In het Hebreeuws kun je het ook nog anders lezen. Namelijk dat hij het als het ware zo zegt. Heren, het is niets bij u te helpen. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. Alsof de Heere tussen de machtige en de krachteloze gaat staan. Begrijpt u? En dan ziet Asa zichzelf als de krachteloze. En Zera de moer als de machtige. Maar Heere, wilt u ertussen gaan staan? Want dat is voor u toch niets. Om tegen hem te strijden. Kijk, en dat is ook een kenmerk van de ware biddergemeente. Die oefent het geloof. Wat de Heer tegen Paulus zegt. Dat hij zijn kracht in uw zwakheid volbracht. We gaan verder luisteren naar het gebed. En dan zegt hij. Help ons, o Heere, onze God. En hier openbaart Asa zich als een theocratisch koning. Als een type van Christus. Die niet alleen voor zichzelf bidt. Maar die ook bidt voor zijn volk. En dat doet de Asa hier ook. In zijn ambt bidt hij tot de Heere, onze God. Ja, maar dominee, kan het dan zomaar in zijn algemeenheid toegepast worden op heel dat volk van Juda? Ja en nee. Verbondsmatig wel. Dan is de Heere de God van Israël. En dat kan ook als het gaat om onze gemeente. De dominee kan dat echt bidden. Heere onze God, help ons toch. Dat is ook de zegen wanneer de voorbeden plaatsvindt in het midden der gemeente. Maar er zit altijd een persoonlijk element in. Dat persoonlijke element, dat is, hoe sta je daar persoonlijk nu in? Sta je daar nou persoonlijk in als een levend lidmaat? Of niet? Voel je? Want dan deel je daar niet in. Dat laatste. Dat is de ernst van de zaak. Dan hoor je eigenlijk nog bij dat andere kamp. Die tegen God en tegen zijn volk strijdt. We gaan verder luisteren. Wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. Er wordt wel eens gevraagd, dominee, wat is geloof? Nou, dat staat hier eigenlijk in deze bede. dat is steunen. Dat is geloven. Dat is steunen op u. Wanneer steun je? Als je niet goed kunt lopen. Als je pijn hebt. Als je moeite hebt om vooruit te komen. Dan steun je. Vanuit je zwakheid. Heren, wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen. Tot deze menigte. Wij steunen op uw sterkte. Op uw macht. En wij zijn in uw naam. Tot u gekomen, gemeente. Ik weet niet of u Koren, dat boek van Philpott, dat dagboek, Korenoogst, leest. Maar vandaag, dan staat er echt een mooi toepasselijke tekst in, als het gaat om de naam des Heren. Dat de dichter van die psalm dan zegt, wij steunen op de naam des Heren. En dat is Christus. Dan zegt Philpott ook zo prachtig dat God drieënig zich juist openbaart in Christus. Als het gaat om zijn naam, als er een beroep wordt gedaan op zijn naam, dan wordt er namelijk een beroep gedaan op zijn volmaaktheden, zegt Philpott. En die openbaart God zich in het bijzonder in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. En eigenlijk zegt hier Asa, wij steunen op Christus. En daarmee zegt hij ook, Heren, wij hebben dat totaal niet verdiend. We zijn het onwaardig dat u ons helpt. Wij steunen op uw genade. En dan zie je ook dat in de strijd het erop aankomt wie nou de grond is van je zaligheid. Wie nou de grond is voor je gebedsleven. Hier is iemand aan het woord. Die is door zijn eigen grond erheen gezakt, gemeente. Die steunt op de naam des Heren. Die beoefent wat de spreukendichter zegt. De naam des Heren is als een sterke toren. Ja, jongens en meisjes, dat is de beste toren. In vergelijking met al die vestingsteden is die naam Christus voor hem een sterke toren. En de rechtvaardige zal erheen vluchten. En die zullen dan behouden worden. Die zullen beschermd worden. Persoonlijk. Maar ook maatschappelijk. Dat is nou juist zo rijk wanneer er een Godvrezende koning mag zijn. En in alle bescheidenheid ook een Godvrezende herder en leraar. Godvrezende ouderlingen. Of diakenen. Of een vader of een moeder. Of een leerkracht. Of een gemeentelid. En dat die de nood van anderen op het hart gebonden krijgt en ook van de gemeente. En dat die door het geloof dat mag zeggen, wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze grote menigte. Asa mag hier de type zijn van die grote voorbidder van Christus, die bidt dag en nacht voor zijn kerk. Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niet vermogen. Zo bidt hij verder. En dan gebruikt hij een woord in het Hebreeuws. Dat hier vertaald is met mens. Daar moeten we niet overheen lezen. Namelijk het woord enos. Andere woord, dat is het woord Adam. Maar hier gebruikt hij het woord enos. En het woord enos, dat geeft aan de broosheid, de vergankelijkheid, de nietigheid van de mens. O Heere, gij zijt onze God, laat de sterfelijke mens tegen u niet vermogen. Dat is ook geloof. De strijd op iemand afkomt. En als misschien wel een persoon daarvoor gebruikt wordt. Een mens. Want dat doet de duivel dikwijls. Mensen waarvan je dikwijls niet verwacht. Mensen die soms heel dicht bij je staan. Mensen soms ook nog wel met een behoorlijke positie. Met een bepaald machtsvertoon. En krachtsvertoon. En misschien bent u, en misschien ben jij er ook wel bang voor. Maar het is een enos. Zegt Asa. Het is een sterfelijk mens. Het kan in één keer weggenomen worden. Nee, niet dat je dat zo'n iemand toewenst. Als het goed is, dan bid je voor je vijand. Dan ga je ervoor op een knieën. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Kind des Heren. Het is een enos. O Heere, Gij zijt onze God. En laat de sterfelijke mens tegen U niet vermogen. En dat gebed dat verhoort, Heer. Dat lezen we heel duidelijk in onze tekst. Dat is een godvruchtig gebed. Want God hoort de zondaars niet, staat er in de Bijbel. Nee, je moet je niet vergissen. Want we zijn allemaal zondaren. Maar als de Bijbel dat zo zegt, dan wordt daarmee bedoeld de zondaren die de zonde handhaven. Die hoort God niet. Bedenk dat goed. Dat staat duidelijk in de Bijbel. In Spreuken 9 kunnen we dat lezen. Maar het godvruchtige gebed van Asa, dat wordt verhoord. En wij lezen dan ook, en de Heere plaagde de moren voor Asa en Juda. En de moren verloden. Ze worden totaal verlamd. Er staat een woord, plaagde. Dat kun je omschrijven met, er viel een enorme schrik op dat grote leger. Zodat ze zich omdraaiden. En van schrik door elkaar heen vlogen en wegvluchten. En dan gaat Asa erachteraan. Je zou kunnen zeggen, dan mag hij door het geloof die geestelijke wapenrusting hanteren. Om nu door de kracht des geloofs dat grote leger te verslaan. En een enorme buit binnen te halen. Ze jagen de moren achterna tot Gerar toestaten. En de moren krijgen geen gelegenheid om zich te hergroeperen. Om zich te herstellen. Ze worden totaal verslagen. En zo keren ze terug als overwinnaars naar Jeruzalem. Kijk gemeente, en dat is nou ook wat de Heere wil schenken aan een strijdend volk. Als de beproeving op hen afkomt. En als ze onderwezen zijn. En de geestelijke wapenrusting Gods hebben ontvangen. En ze komen in de strijd terecht. En de Heere gaat hen oefenen door het geloof. Dat Hij ze ook overwinningen geeft. Gebedsverhoringen op dat gebed. Dat niet steunt op eigen kracht. En niet op eigen verdienst. En hoe is dat dan? Zo zegt iemand. Dat kan tweeledig zijn. Dat kan zijn dat de Heere je voor de tijd waarschuwt. Dat de Heere je voor de tijd laat zien wat er op je afkomt. En dat de Heere je dan ook ontdekt aan jezelf. Wie je zelf bent. Want een beproeving brengt altijd weer ontdekking met zich mee. Wie ik ben in mijzelf. Als een opstandige zondaar. Die eigenlijk nergens tegen kan. Echt waar niet gemeente. En dat de Heer je waarschuwt en zegt, dan komt die beproeving op je af. En denk nou om je eigen boze hart. Dat de Heer je van tevoren waarschuwt voor dat boze hart. Dat is die vijand binnen de muren van de stad Mensen. Of van buitenaf. Dat de Heer als het ware van tevoren zegt, kijk uit, dat is een verleiding voor je vlees. Geef er acht op. Dat de Heer je ogen daarvoor opent. Wapent je ertegen. En dat je je knieën buigt en dat je zegt, o Heer, ik ben er niet tegenop gewassen. Wilt u mij helpen? Wilt u mij wijsheid geven om ermee om te gaan? Als dat morgen of volgende week of straks op me af zal komen. Voel je? En dat de Heer in die weg je de genade van de overwinning geeft. kan ook zijn dat het gebeurt terwijl je in de strik terechtgekomen bent. Zoals Psalm 124 dat zegt. Helaas, net als een vogel, in de strik terechtgekomen. Onder het net terechtgekomen. Een kind des Heer, niet opzettelijk gezocht, gestruikeld. En nou lig je daar, onder dat net van die stroper, van de duivel. En hij lacht in zijn vuistje. Hij heeft je gevangen in zijn strik. En je piept als een vogel naar de hemel. En je roept, en de strik brak los, zo zingt de dichter, en wij zijn vrijgeraakt. En je mag met de vleugels van geloof en gebed opvliegen naar de hemel. En toch, ach, het was op het nippertje. Het was bijna omkomen. Maar toch weer, door de genade van God, mocht je heilig ontsnappen. Kijk maar naar David, als hij bij Achis komt. Dat hij zich aanstelt als een dwaas. En dat Achis zegt, stuur deze man weg. En hij ontsnapt. En dan zegt hij het ook in Psalm 34. Deze ellendige riep. Daar heb je het wapen. En de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Amen. eindigen met dankzegging. Hartelijk dank, Heere, voor uw goedheid in uw huis aan ons bewezen. Pas het woord ook toe, opdat wij het ook zullen overdenken. Gedenk ons het verdere van deze middag. Geef een ogenblik rust, maar ook een voorbereiding op de tweede dienst. En breng ons in uw huis. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Vanmiddag hopen we dus na te denken over Romeinen 9 vers 1 tot en met 5. Dat kunt u thuis nog even nalezen. Wellicht met de kanttekeningen. En dan zingen wij nu het zesde vers van 68. De koningen hoezeer geducht zijn met hun heren weggevlucht. Het zesde vers van Psalm 68. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
de preekstoel verklaren.